Dames en heren, goedenavond. Welkom bij deze vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Van maart 6. Het presidium is klaar. Ik was eigenlijk van plan om 8 uur te beginnen, maar u had geluk, want de audiovisuele apparatuur werkte niet mee. Dus. Goed, voor onze agenda. We hebben een bericht van verhindering ontvangen van Ria van Kempen van Pit Huizen. En verder geen mededelingen. Voorstel is om de agenda zoals die voor ligt met elkaar af te handelen. Dan agenda punt 4, vaststellen van de resume. Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen, dus verzoek om het als zodanig vast te stellen. Bij deze. We hebben geen informatie ontvangen van het college, dus agenda punt 5 is eigenlijk heel makkelijk te behandelen wat dat betreft. Er heeft zich niemand gemeld bij agenda punt 6, het spreekrecht voor burgers. Nou, dat brengt ons bij agenda punt 7, de behandelpunten. En het eerste behandelpunt zijn de verbonden partijen en ik weet niet of er ten aanzien van agenda punt 7.1 vragen zijn. Dat is niet het geval. Dat gaat heel rap. Nou, en dan zijn we bij agenda punt 7.2 en dat is de hoofdmoot voor vanavond. En daarvoor zijn er twee gasten vanavond naar de raadzaal gekomen. En dat is de heer Koen Buikema en Emiel van Kalken. En ik zou u graag willen uitnodigen om in ons midden plaats te nemen, of in ieder geval daar aan de linkerzijde, of tenminste mijn linkerzijde. Want het college en het college in dit geval bij monden van wethouder Rebel heeft aangegeven dat het goed is dat wij geïnformeerd worden over het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente. En daarvoor willen we u graag de gelegenheid geven. Kijk aan. De presentatie is opgestart. Ik begrijp dat de heer Van Kalken het woord neemt. Nou, aan u de tijd, alsjeblieft.
Klopt, mijn naam is Emiel Van Kalken en samen met Koen Buikema willen we jullie meenemen in het informatiebeleidsplan en het informatiebeveiligingsplan van de gemeentehuizen. Ja, ik ga jullie gewoon meenemen in de presentatie. Wat speerpunten zal ik aantikken. En ja, mochten er vragen zijn, uiteraard vraag ik dan, onderbreek mij gerust. Kleine winstwaarschuwing vooraf. Ik ben redelijk enthousiast over deze materie. En ik merk aan mezelf dat als ik enthousiast ben, dat ik sneller kan gaan praten. Dus mocht het wat onduidelijker worden, of als u vindt dat ik te snel ga, dan wil ik u verzoeken. Dan, ja, zo'n signaal is voldoende voor mij. Moeten we wel heel erg wennen aan achter zo'n katheder staan. Ik hou er namelijk van om rond te lopen, maar dat kan even niet. Goed, informatiebeleidsplan. Waarom doen we dat nou eigenlijk als gemeentehuizen? Het gaat erom dat we strategische sturing kunnen geven. Ik ga even wat. Die kabel is niet lang genoeg. Nou, dan doen we het zo. Het is dat ik het kan zien wat er staat.
Maar dat komt wel goed.
Kijk. Zo. Ja, het gaat erom dat we strategische sturing kunnen geven. Dat we de IT-projecten die we verrichten, dat we die ook kunnen koppelen aan meetbare doelen. Zodat we goed weten dat we de juiste dingen doen. Verder gaat het ook om het efficiënte inzet van middelen. We hebben op dit moment heel veel portalen en systemen voor onze inwoners. En dat wil je zoveel mogelijk centraal gaan brengen. Misschien hebben jullie het al gelezen in bepaalde stukken dat we het hebben over omni-channel strategie. Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld ook ideeën om zeg maar, de dienstverlening dichter naar de inwoner toe te brengen. En dan de digitale transformatie. Ik denk als men de kranten openslaat, de term digitale transformatie horen we wel op heel veel plekken terug. Maar het gaat er natuurlijk om dat we in een wereld zitten die bol staat van digitale samenwerkingen en allerlei andere voorzieningen die er komen. En het is natuurlijk wel van belang dat we daar als gemeentehuizen op een slimme manier op inspringen. En dat we daarmee ook de digitale dienstverlening mee kunnen laten groeien in dat speelveld. Innovatie. Gebruik van AI. Hè. Ik denk dat we allemaal wel, je kan de tv niet aanzetten of er zit wel weer een zelfbenoemde AI-deskundige of iemand die er ook echt heel veel verstand van heeft. En die dan vertelt over wat er allemaal gebeurt in die wereld. Dus het is echt goed om als gemeentehuis daar vinger aan de pols te houden. In sommige gevallen ook wat experimenten te doen. Maar we moeten daar elke keer weer heel waakzaam zijn dat we dat op de juiste manier doen. Dat we ook juist omgaan met de gegevens van onze inwoners. En alles wat er nog meer bij komt kijken. En dat resulteert dan inderdaad in kleine pilots en gewoon dingen proberen. Want als je het niet probeert, dan kun je er ook niet van leren. En dan weet je ook niet of het iets kan zijn. Verbinden en samenwerken. Transparantie. We willen ook transparant kunnen zijn in wat we doen. En we willen ook ter verantwoording geroepen kunnen worden op het moment dat de dingen niet helemaal goed gaan. En we doen het uiteindelijk allemaal voor die inwoner. Hè. Dat mogen duidelijk zijn. Niet echt een nieuw thema, maar het thema duurzaamheid is ook belangrijk. En ook dat zie je in die digitale wereld. Ik weet niet of mensen dat wel eens gelezen hebben, dat als ik ChatGPT 4 vragen stel, dan zijn er ongeveer 8 bomen omgezaagd in het regenwoud. Dus dat vergt enorm veel aan stroom en dat soort zaken. Dus dat zijn wel zaken waar we in ieder geval in gedachten wel mee bezig zijn. Van kunnen we dat niet slimmer en moeten we dat niet op andere plekken doen? Koen en ik maken dan nog wel eens de grap met elkaar van datacenters in IJsland. Hè? Want daar heb je veel vulkanische activiteit. Dus dan heb je relatief schone energie. En het is er altijd koud, dus je kan de ramen openzetten. Dan is de boel ook lekker gekoeld.
Mag ik wat vragen?
Jazeker.
Wil je dat we vragen stellen tussendoor
of
achteraf?
Ja, dat vind ik op zich prima. Ja, okay. Ja. Vind ik eigenlijk zelfs fijner dan een beetje het idee dat er interactiviteit ontstaat.
Mag ik er dan gelijk eentje tussendoor gooien?
Ja.
Ik mis één, denk ik, wel heel belangrijk aspect. Veiligheid.
Ja, dat klopt. Die is hier nog niet geweest. Het eerste stuk wat ik behandel is inderdaad het informatiebeleidsplan. Maar we hebben ook nog een informatiebeveiligingsplan. En daar heb ik heel veel sheets over. Dus laat u verrassen, zou ik zeggen.
Dan heb ik nog een vraag.
Ja? Want
hoe houden wij rekening met bijvoorbeeld mensen die niet digitaal vaardig zijn? En voornamelijk als ik ga kijken naar ouderen. Die hebben echt een groot probleem. Ik werk zelf voor een pensioenfonds. Nou,
ja.
Ik weet niet hoeveel mensen er niet digitaal vaardig zijn in die leeftijdscategorie, maar het zijn er veel.
Ja, en u zegt ouderen, maar ik denk niet eens dat het per definitie aan een leeftijd gekoppeld hoeft te worden. Ik denk dat er inderdaad ook een groep mensen is die gewoon niet digitaal vaardig is. En daar moeten wij als gemeente natuurlijk ook rekening mee houden. Nou, bijvoorbeeld, dat komt verder nog aan bod, maar in de omni-channel strategie. Ik zal even kort toelichten wat dat inhoudt, dan neem ik even een voorschot op mijn slides. Maar een omni-channel strategie behelst eigenlijk dat we gaan kijken voor de inwoner, dat ze op de voor hun fijne, prettige manier, op bijvoorbeeld een voor hun prettige plaats, op een voor hun prettig apparaat of fysiek, altijd in contact kunnen treden met de gemeentehuizen en dan een duidelijk overzicht hebben van wat hun status is van bijvoorbeeld een aanvraag of eventueel een nieuwe aanvraag indienen. En dat kan dus inderdaad zijn een loket hier intern in het gemeentehuis, hè, de fysieke toegang om het zo maar te zeggen. Maar dat kan ook zijn voor iemand die wel heel digitaal native is. Hè. Ik hoorde laatst iemand praten over we hebben digital natives. Dat zijn mensen die zijn opgegroeid met de technologie. We hebben digitale immigranten. Dat vond ik een hele leuke. Dat zijn mensen die er niet mee zijn opgegroeid, maar die wel geïmmigreerd zijn naar die omgeving. En dan hebben we inderdaad ook nog die andere groep die we net even kort aantipten. Maar ik wil wel waken voor dat we dat per definitie koppelen aan ouderen. Want ik ben wel van mening dat die groep niet eens zozeer leeftijdsgebonden hoeft te zijn. Dus dat willen we met die omnichannel-strategie, kun je daar wel wat mee doen. Nou, welke doelen willen we dan bereiken met zo'n informatiebeleidsplan? Uiteindelijk is natuurlijk het doel dat de inwoners 24/7 hun zaken kunnen regelen, in ieder geval online. Ik denk dat het wel heel ver zou gaan als we ook een fysiek loket zouden hebben wat 24/7 open is. Ik denk dat dat ook niet nodig is. Aanvragen van vergunningen, afspraken, maar vooral ook meldingen doen. Maar ook de status bekijken, van hoe staat het er nou eigenlijk voor. Slimme dataverwerkingen, datagedreven werken. Wij zitten natuurlijk op een schat van informatie als gemeente. En ik denk als wij daar slim mee omgaan en wij daar dat op een slimme manier weten te combineren en te bevragen, dat we ook het heel goed in kunnen gaan zetten als een stuurelement als gemeente. Het proactieve informatiesysteem, wat zoveel betekent. Toevallig ben ik laatst op reis geweest en dan valt mij op dat mijn paspoort op een zeker moment verlengd moet worden. Het zou mij niets verbazen als ik een keer op Schiphol kom en dat ik naar een land wil waar je paspoort een half jaar geldig moet zijn en dat het dan dat die dan niet meer geldig is. Dus ik vind dit wel hele fijne ontwikkelingen, ook als inwoner, dat ik gewoon te horen krijg, pas op, u moet iets gaan verlengen of u moet iets gaan doen. Hier komt hij, de energie-neutrale datacenters. Het is wel echt iets wat wij in onze strategie meenemen. Dus wij willen ook echt nadenken op het moment dat wij diensten afnemen die we in de cloud zetten. Dan willen we zeker meer weten over hoe zijn die datacenters, hoe worden die voorzien van stroom en allerlei andere voorzieningen die zij nodig hebben. Ook hier weer het centrale meldsysteem. Op het moment dat er iets kapot is, dat het gewoon direct gemeld kan worden. En dat daar uiteindelijk ook met een soort track and trace terugmeldingen automatisch gedaan kunnen worden. En hier het portaal waar we het over hebben. Dat past weer in diezelfde omnichannel strategie. Mensen kunnen gewoon hun voortgang toetsen en ze kunnen hun aanvragen doen bij de gemeente. En eventueel ook gemeentelijke projecten waar ze dan in geïnteresseerd zijn of die hun kunnen raken omdat zij in een specifieke omgeving of buurt wonen. Goed, wat ik nu ga doen, ik heb een paar onderdelen van het informatiebeleidsplan even kort benoemd. En we zijn ontzettend blij dat vanuit de ICTU... afgelopen februari hebben zij dit ontwikkeld. Dit is een infographic, dit noemen ze de gemeente Nederland. En het is eigenlijk een soort praatplaat die kan helpen om informatiehuishouding te duiden. Waar, in welke lagen zit dat allemaal? Dus ik heb deze erin verwerkt samen met Koen. En geprobeerd om het een beetje in al die verschillende lagen onder te brengen. Zodat jullie een beetje een beeld krijgen van als we het hebben over, ik noem maar wat, RPA en AI. Waar zit hem dat dan? In welke lagen? Beginnen met één, dat is de dienstverlening van de samenleving. Ja, en dit is dan het plaatje. Wij gaan jullie de slides nog sturen. Wij gaan ook een link meesturen waar de hele uitleg van dit plaatje staat. Want die uitleg is echt wel heel mooi. Er wordt heel duidelijk aangegeven waar een gemeente allemaal verantwoordelijk voor is en wat er allemaal bij komt kijken. En voor elke laag hebben ze, ik ben zo gewend om er naartoe te lopen. Hier staat bijvoorbeeld het gemeentehuis en daar wordt dan nog even toegelicht van wat doet dat dan. En hier zie je huizen met zonnepanelen, ook iets waar de gemeente iets mee van doen heeft. Daarachter zie je een begraafplaats, daar heeft de gemeente wat mee van doen. Eigenlijk alles wat hier staat, daar heeft de gemeente wel iets mee van doen. En dat maakt het natuurlijk reuze interessant om beeld te krijgen en om het ook in het gesprek mee te nemen. Nou, als we dan kijken naar deze laag, op deze laag zijn we dus bezig met de volgende zaken. De omnichannel-strategie. Dat is onderdeel van de dienstverleningsvisie. Wij hebben daar ook een vraag over gekregen van meneer Koning, als ik me niet vergis. Ik heb net al even kort toegelicht wat de omnichannel-strategie inhoudt. Was dat duidelijk voor iedereen wat we daarmee voor ogen hebben? Nou, en wij koppelen dat ook heel bewust aan de nieuw te ontwikkelen dienstverleningsvisie, want daar hoort die wat mij betreft ook gewoon in thuis. Dan hebben we nog twee hele mooie afkortingen, WMEBV en WOO. WMEBV staat voor Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Dubbele woordwaarde. En de wet open overheid, dat zijn eigenlijk twee belangen. De eerste wet, ik kan er even kort wat over zeggen. Dat gaat ook hier over de digitale dienstverlening naar de inwoner toe. En daar worden ook wat eisen gesteld aan hoe dat proces ingericht is. Eigenlijk komt het er in het kort op neer. Een inwoner moet ten alle tijde digitaal een dienst aan kunnen vragen. Moet ten alle tijde kunnen zien wat de status van zijn of haar aanvraag is. En dat staat allemaal in die wet WM, of in die WM-EBV beschreven. Dus daar gaan we nu ook mee aan de gang om onze diensten en producten op die manier ook geschikt te maken om ze aan te kunnen bieden. Dat doen we in verschillende stadia uiteraard, van pragmatisch tot aan ideaal, zeg maar, optimaal. WOO, ik denk dat die geen uitleg behoeft, de wet open overheid. En dan hebben we de digitaal toegankelijke dienstverlening, hè? Ook iets wat bij die omnichannel strategie past. Dus kortom, kunnen wij mensen, zeg maar, toegang geven tot hun eigen dossier. Er wordt ook wel eens gezegd van een PIP, noemen we dat dan in mooie termen, persoonlijke internetpagina. En ik denk dat we allemaal wel een beeld erbij hebben als we naar onze zorgverzekeraar gaan of als we bij de Belastingdienst inloggen, dat soort zoiets moet het naartoe. Dan hebben we de laag 2, dat is de organisatie en de ketenprocessen. En nou, ook weer een heel mooi plaatje. Je ziet ook dat wij dan als gemeente, dat is een beetje het middelste deel. Dan zie je daar links de raad en het college. En rechts zie je ook de samenwerkingsverbanden. Want wij werken natuurlijk ook in heel veel samenwerkingsverbanden waar ook enorm veel uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Welke onderdelen vallen daaronder? Belangrijk is het herijken van de visie op zaakgericht werken. Mensen bekend met die term zaakgericht werken? Dat we over hetzelfde hebben, ja? Ja. Oké. Bij zaakgericht werken, daar denken we eigenlijk op het moment dat er iemand komt met een vraag, dan wordt dat een zaak. En dat houdt in dat alles rondom die specifieke vraag op één plek onder één dossiernummer als het ware opgeslagen wordt, zodat we het altijd makkelijk terug kunnen vinden. Wat wij merken is dat technisch, zou ik bijna willen zeggen, niet zo heel spannend is. Maar je ziet dat vooral in de organisatorische principes, in het samenwerken, wij noemen dat tegenwoordig adoptie, dat is dan een mooie term daarvoor. Om te zorgen dat mensen het ook echt goed gaan gebruiken, de afspraken die je daarover maakt. Dus wij willen dit gaan herijken, hoe we dit op een goede manier kunnen faciliteren. Het contract- en leveranciersmanagement, ook een belangrijk onderdeel. We hebben natuurlijk te maken met heel veel externe leveranciers, allemaal derde partijen. Had u een vraag trouwens? Ik zag even, dacht dat ik uw hand omhoog zag gaan. Oh, oké, excuus. Nee, contract- en leveranciersmanagement. Het spreekt voor zich als we met zoveel derde partijen samenwerken om onze diensten beschikbaar te stellen, dan lijkt het me verstandig om daar ook goede afspraken over te maken. Dus we zijn op dit moment bezig om dat ook wat verder te professionaliseren. En een andere belangrijke is de digitale geletterdheid van medewerkers. En dat gaat over de informatie en digitale vaardigheden. En dat is eigenlijk een soort paraplu. Want het gaat over allerlei onderwerpen. Dat kan over informatiebeveiliging gaan, maar dat kan ook gewoon gaan over, ja, hoe werkt zo'n computer nou eigenlijk? Of welke afspraken horen erbij als we met elkaar samenwerken in een digitale omgeving? Maar ook bijvoorbeeld AI, dat zou daar ook iets kunnen zijn wat eronder past. En daar zijn we ook weer toe verplicht, want sinds 1 februari 2025 uit mijn hoofd zijn we ook verplicht om medewerkers mee te nemen in, zeg maar, de hele ontwikkelingen rondom AI en het gebruik daarvan. Dan de derde laag, informatie- en applicatielaag. Nu gaan we wat dieper de kelder in, zeg ik dan altijd maar. Dan kom je bij al die systemen die we hebben en al die applicaties en in dat prachtige landschap wat we met elkaar hebben te onderhouden. Daar komt onder andere een informatiebeheerplan. En dat informatiebeheerplan beschrijft eigenlijk waar slaan wij onze informatie eigenlijk op en hoe slaan we dat op. Denk daarbij aan bewaartermijnen die wettelijk gelden. Denk daar ook bij aan van hoe zorg je dat het vindbaar blijft. Hè? Want ik denk dat dat altijd een grote uitdaging is. De schat aan informatie, hoe kan je die vindbaar houden? Maar hoe kun je ook zorgen dat die informatie niet bij de verkeerde persoon terechtkomt? Dus dat zijn allemaal onderwerpen die daar bij komen kijken. Onder andere werken onder architectuur, het goed in beeld hebben van hoe zit ons applicatielandschap nou in elkaar, hoe verhouden alle systemen zich tot elkaar, wat staat er buiten, wat staat er binnen, wat hangt ertussen. Hoe praat het met elkaar? Wat is daar allemaal belangrijk? Dus dat is ook een basisprincipe wat we hanteren. Dat we echt elke keer weer bij introductie van nieuwe systemen weer met de architect om tafel gaan. Hoe past het binnen onze architectuur? En tegelijkertijd de toets. Zijn we niet dubbele functionaliteit naar binnen aan het halen? Hè? Want dat is natuurlijk ook iets wat je gebeurt.
U heeft een vraag van de heer De Bruin.
Oh,
Leefbaarhuizen.
Ja. Het gaat even over bevoegdheden dan. Hè? Dus op het moment dat je informatiebeheerplan hebt, dan wie mag er wel in, wie mag er niet in? Is dat de bedoeling of...
Ja, onder andere een autorisatiematrix, dat is dan even de snelle term zoals je dat noemt, maar daarin leg je vast welke rol iemand bijvoorbeeld heeft. Ik noem maar wat een consulent of iemand bij de jeugdhulp, die krijgt dan alleen maar toegang tot onderdelen die horen bij dat werk. Daar moeten we natuurlijk wel ook op een pragmatische manier mee omgaan, want soms kan dat ook het werk gaan belemmeren. Dus dat is ook elke keer de toets die we dan doen. Van is dit nog werkbaar en werkt het op een goede manier? Maar ja, je gaat daar wel wat meer dichtzetten. Om te voorkomen dat informatie toch per ongeluk in de verkeerde handen komt of bij de verkeerde persoon. Past ook bij de zero trust gedachte. Dat is dan weer een informatiebeveiligingsterm. Zero trust houdt eigenlijk in dat we er per definitie van uitgaan dat er mensen rondlopen hier intern die slecht zijn. Dat is wat we onder zero trust verstaan. En daar ga je dus ook je informatie op inrichten. Gewoon ervan uitgaan dat het niet bij verkeerde mensen komt. We worden niet paranoia overigens. Hè? Dat wil ik ook even heel duidelijk stellen. Nou, ik wilde net een bruggetje maken, maar toen kwam de vraag. Maar inderdaad, de rationalisatie van het applicatielandschap, dat gaat er dus over. Als je inderdaad 250 applicaties onder je hoede hebt als gemeente, dan moet je je bij tijd en wijle de vraag stellen. Is dat allemaal nog wel nodig en moeten we dat niet bij elkaar brengen? Of hebben we gewoon meerdere plekken dubbele functionaliteit? Dus dat is gewoon je zou bijna zeggen een exercitie die één keer in de zoveel tijd terugkomt. En op zich 250 is netjes. Ik heb bij een andere gemeente gezeten. Nou, daar hadden we de 412. Dus denk ik dat we hier al aardig goed op weg zijn. En ook voor het beeld, als ik praat over applicaties, dan bedoel ik ook Microsoft Paint. Hè? Dat valt ook in zo'n lijstje. Dus het is niet dat we hier 250 verschillende burgerzakenapplicaties in de lucht proberen te houden. Dat probeer het wel even te nuanceren. Dan komt het bij techniek en infrastructuur. Ja, en dan, nou zitten we echt in de kelder. Ja, en hier staan zeg maar de computers, hè? De spullenbol. En dan zie je dat we heel veel in de cloud aan het doen zijn. Deels doen we in Nederland. En ook deels zijn we afhankelijk van Amerikaanse leveranciers. En dat is denk ik op dit moment een hot topic. En dat is ook echt iets waar wij, Koen kan het ook beamen. Hier hebben wij het wekelijks wel over. Van hoe moet dit nou en wat kunnen we? Hè? Want dat is ook nog maar de vraag. Wat kun je eigenlijk? Ik denk als we het nieuws kijken, dan snappen jullie ons dilemma wel. Nou wil ik niet zielig doen, want ik vind het fantastische discussies. Nou, laag 4. Hier gaat het echt over robot process automation. Let op, dat is geen AI. Wordt vaak wel verward ermee. Maar dit is echt gewoon robotprocessen maken die eigenlijk simpele taken automatiseren om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Want elke taak die je goed automatiseert, daarmee verwijder je een bepaalde foutgevoeligheid uit een proces. AI, maar daar staan we echt wel in de kinderschoenen. Dus het is niet zo dat we nu allerlei AI-systemen op onze systemen los gaan laten. Daar zijn we echt wel overwogen over na aan het denken. Hoe kunnen we dat doen en hoe kunnen we het vooral wederom veilig doen en voldoen aan alle normen en wetten die ons opgelegd zijn. Privacy by design is een beetje hetzelfde als security by design. Op het moment dat we aan de slag gaan met een nieuw vraagstuk, dan is privacy ook een van de standaard onderwerpen die je meeneemt als je dat gaat ontwikkelen, zeg maar. Een andere die we nu doen is de aanbesteding van de ICT-dienstverlening. De huidige dienstverlener gaan we vervangen. Dat zijn we één keer in de zoveel tijd moeten we dat doen. Dus daar loopt nu een Europese aanbesteding voor. En een laatste ontwikkeling waar ik jullie in ieder geval even deelgenoot van wil maken is Common Ground. Ik weet niet of mensen daar al eens iets over gehoord hebben. Nou, dat is heel mooi, want daar heb ik ook een plaatje voor. Nee, Common Ground is eigenlijk een idee wat ontwikkeld is onder andere door de VNG. En wat die eigenlijk zeggen is dat wij natuurlijk als overheid, want ik denk dat je het wel breder moet zien, wij ja, heel veel data en bronnen hebben die we bevragen. En wat je dan tegelijkertijd ziet, is dat er ook heel veel kopieën van die bronnen her en der rondzwerven op allerlei verschillende overheidsinstanties. En wat ze hier eigenlijk zeggen is de onderste laag, dat noemen we dan de database laag, dat is waar alle informatie staat, staat op één plek. Daarbovenop heb je een toegangslaag, dat noemen we dan met API's, dat zijn eigenlijk interfaces zodat je koppelingen kunt gaan leggen tussen systemen. Daarbovenop zit een uitwisselingslaag, een bus zeg maar, waarmee je de informatie weer door kan verspreiden. Om het vervolgens in de processen te kunnen embedden en uiteindelijk te kunnen presenteren aan de eindgebruiker. Nou, het ziet er vrij technisch uit, maar het komt er feitelijk op neer dat we zeg maar de informatie scheiden van de presentatie. En dat betekent ook dat op het moment dat ik iets wil presenteren of als ik iets opvraag uit systemen, dan wordt ook altijd de bron bevraagd. Wat we nu zien is dat er kopieën zijn, die kunnen soms 1-2 dagen achterlopen op de waarheid. En dat kan in theorie tot ongelukkige situaties leiden. Dus vandaar is dat eenmalig bevragen bij de bron, dat is eigenlijk het ultieme doel wat Common Ground ook nastreeft. Dus ook met die ontwikkeling houden we ons bezig. Maar daar zijn we ook afhankelijk van de leveranciers, want wij kunnen het allemaal wel willen. Maar we merken dat ook de leveranciers daar nog stappen te zetten hebben. Dan de volgende, de informatiebeveiliging. Ja, die heeft gewoon een heel apart hoofdstuk gekregen. Nou ja, ik denk, ik klik hier even wel wat doorheen, hè, maar er zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd in Nederland. Dit was die in Amersfoort. Ja, 100.000 telefoonnummers en adressen op straat na een hack. Dat is vrij heftig. En wat dat staat hier niet vermeld, maar we hebben deze casus even bekeken. Maar wat hier eigenlijk ook nog heel erg is dat het ook informatie is van 9 jaar oud in sommige gevallen. En dan komt natuurlijk weer de wet op de bewaartermijn, hè, en de doelmatigheid van de toepassing van de informatie. Mag ik dat soort informatie überhaupt langer dan een jaar bewaren? Dus dat is eigenlijk misschien zelfs nog ernstiger dan de hack zelf. Het was wel een externe partij waar het door kwam. Maar ja, eerlijk is eerlijk, je staat er als gemeente gewoon op. Om het maar even lullig te zeggen. Ja, en ik kan wel even doorklikken, want ik denk sommigen hebben jullie misschien in het nieuws gehoord. Brieven, e-mails, cyberaanvallen 2023... En het gaat maar door. Hof van Twente, dat is echt een klassieker. Ja, die is al wat ouder, maar dat, ja, als je het wachtwoord van een beheeraccount welkom 2020 geeft, dan ben je erbij, om het zo maar te zeggen. Deze was vrij recent nog, hè, de Technische Unie. Examens afgelast en nou, best wel impact. Vraagje,
ja. Bestaat zo'n bericht ook van huizen?
Nou, dan heb ik in ieder geval echt de datalekken zoals deze heb ik niet. Maar ik heb wel berichten die intern zijn, die voorgekomen zijn. Oh nee, dit is nog gemeente Rotterdam. Ja, we moeten eerst even de shaming doen bij de andere gemeenten. Nee, ik heb te doen met ze hoor. Sorry? Ja, dit is die interne. Dit is dus een phishing mail die intern binnen is gekomen. En nou ja, dat is van iemand die van hier lijkt te zijn. Nou denk ik dat veel alerte mensen al gauw genoeg zien dat dit niet klopt. Hè, het mailadres, dat is zo'n eerste. Maar goed, wij weten ook dat de vissers, hè, om het zo maar te noemen, die worden ook steeds slimmer. Dus die gaan ook steeds verder. Dat zie je in dit voorbeeld. De concerncontroller, hoofdfinanciën, fotootje van LinkedIn afgehaald. En WhatsApp profieletje aangemaakt. Weliswaar een ander telefoonnummer. Maar goed, als ik heb hem niet in mijn telefoon. Dus als ik van hem een app zou krijgen, zou ik er ook zomaar kunnen denken dat het iets is. Dit is gelukkig wel goed opgepakt. Hè? De betrokken medewerker is ook echt naar hem toegegaan van, hey, wat stuur jij me nou voor een raar bericht? Nou ja, dan is het al gelijk in de kiem gesmoord. Maar dit is wel de dagelijkse realiteit waar we mee te maken hebben. Dus ja. Dan kom je op, waarom moet je dan een informatiebeveiligingsplan hebben? Nou, ik denk dat eigenlijk de screenshots van net al aangeven waarom het belangrijk is. Oh, ik ga nu iets doen. Ja.
Oh. Sorry, ja. Privacy zit er ook nog in de beveiligingsinformatieplan, of niet?
Ja, volgens mij is AVG, dat behandelt het privacystuk, is onderdeel van het informatiebeveiligingsplan. Ja,
ja, ja. Oké. Okay.
Ik weet niet of die in de slide zit overigens, hoor, maar... Kijk, ik heb mijn eigen slides niet meer uit mijn hoofd. Ja, nou, vraag beantwoord, ja. Nou ja, dat is waarvoor we het doen, hè, informatiebeveiliging, beschermen van de persoongegevens. Ik zei het net al, als gemeente zitten wij gewoon op een schat aan informatie. We zijn gewoon een hele interessante partij om, gehackt te worden, om het zo maar te zeggen. Dus wij moeten ook gewoon doen aan allerlei wetgeving dat we dat goed doen. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat je vertrouwen uit wil stralen naar je inwoners toe. Wij gaan gewoon zorgvuldig met gegevens om, ja.
Ja, is het ook niet handig om na te gaan wat we nou wel willen weten en wat we nou niet willen weten? Want dat gebeurt, wij hebben het idee dat iedereen maar heel veel wil weten.
Ja, dan kom je volgens mij in de discussie terecht van doelmatig gebruik van informatie. Dus je gebruikt de informatie alleen voor het doel waarvoor het nodig is. Dus op het moment dat wij een afspraak zouden willen maken, dan heb ik misschien niet meer nodig dan een e-mailadres en een naam. En misschien een telefoonnummer om het af te kunnen bellen. Om even een simpel voorbeeld te pakken. Maar ik hoef niet te weten waar u woont en dat soort zaken. En dat klopt. Op zich doen wij daar wel best wel wat mee. Met het doelmatig gebruik van gegevens. Maar dat is wel een aandachtspunt inderdaad. En dat valt in principe zijn dat ook zaken die juist in die AVG ook wel beschreven zijn. Hè? Dat op die manier moet. Dus we zijn ons bewust ervan. Ja.
Iets wel beschrijven, dat is geen punt, dan staat het op papier of bij jullie digitaal ergens. Maar als iemand het gewoon omzeilt, dan heb je nog geen controle. Op het moment dat één van die partijen zegt, ik wil graag uw adres ook hebben, terwijl u daar helemaal geen recht toe hebt,
nee,
zijn er natuurlijk al duizend die, geef mijn adres wel even.
Ja, klopt. Ja.
Letten wij daar ook op?
Koen, heb jij daar misschien even een antwoord op? Want ik weet dat het bij jou in het domein ook veel voorkomt.
Ja, zeker. Goeie vraag trouwens. Aan de hand van wat we mogen registreren qua data. We gaan aan de hand van dataclassificatie werken. Dus wat kun je extern delen en wat kun je intern gebruiken. Daarin kijken we ook even goed naar de doelbinding. Binnen de participatiewet heb je bijvoorbeeld bepaalde doelbindingen. Alleen dat stukje gebruiken we eigenlijk voor data-analyses. Op artikel 213a. Om even in de gemeentefinanciën te zijn, dan heb je ook wat doelmatigheidsaspecten. Maar alleen dat stuk informatie gebruiken we eigenlijk om dingen te doen. Worden we erop gehouden? Volgens mij was dat ook een vraag. Conform de bio worden wij ook extern geaudit door de NCA. Dus de NCA-cyclus komt denk ik zo.
Zit er ook tussen.
Zit er ook tussen. Dus we worden ook wel extern geaudit. Naast onze eigen interne controlecyclus, die we eigenlijk hiermee ook op willen zetten. Want we willen eigenlijk zelf gaan controleren en laat extern onafhankelijk ons laten toetsen. Dus daar zijn we wel mee bezig en daarvoor is dit plan eigenlijk ook.
Ja. Ja. Het gaat ook om het vertrouwen van inwoners. Hè? En wij zijn gewoon verantwoordelijk voor de gegevens die wij van de inwoners in ons bezit hebben. Wet en regelgeving, daar hebben we ook gewoon mee te maken. Hè. De bio is er eentje, die wordt vernieuwd, dat heet dan de bio 2. En er is ondertussen ook de NIS 2, dat is dan een Europese richtlijn waarin ook heel veel beschreven staat over tot aan leveranciersniveau aan toe. Waar zij aan moeten voldoen en waar wij als gemeente aan moeten voldoen. En het gaat ook om de bescherming, hè, van gemeentelijke systemen tegen cyberaanvallen, phishing, hacken. En ik denk dat we het allemaal wel een idee bij hebben waar dat toe kan leiden. Nou, ja, welke risico's loop je dan als je er nou helemaal niks mee besluit te doen? Nou ja, verlies en vertrouwen van de inwoners. Hè, want als zij horen dat hun gegevens op straat komen, dan denk ik, daar hoef je niet blij mee te zijn als gemeente. Datalekken, ja, die komen gewoon regelmatig ook voor. Dus daar hebben we ook gewoon wat mee te doen. Cyberaanvallen en hackers, ik denk dat als we het nieuws volgen, dat echt wel flink in opkomst. En hun aanpak is natuurlijk ook hartstikke modern, om het zo maar te zeggen. De juridische gevolgen die je eraan gaan hebben, financiële gevolgen, hè, dat mensen gaan procederen. de bekende ransomware hacks, hè, dat je geld moet betalen om je data terug te krijgen. De enige partij die daar ooit gelukkig uitgesprongen is, is volgens mij de Universiteit van Maastricht geweest. Die hadden in de tijd hun data teruggekocht voor bitcoin. En die hebben toen later die bitcoins teruggekregen. En die waren toen twee keer zoveel waard geworden. Dus dat was, zou je bijna kunnen zeggen, een soort investering geweest. Nou, zonder gekheid. Nou ja, en de bedrijfscontinuïteit, hè? Dat gewoon processen omver vallen en dat we zeg maar niet door kunnen. En inderdaad, Koen zei het net al over de NCA. Op het moment dat wij daar gewoon heel slecht op scoren, dan kan het zijn dat DigiD en Suinet, dat die allerlei toegangen die wij daar hebben, dat zij die gewoon intrekken. En dat, ja, dan staan we ook stil. Nou, en wat doen we dan om het toch wat veilig te houden? Dat begint natuurlijk met het informatiebeveiligingsbeleid. Dat is volgens mij ook verspreid in de stukken. Wij voeren risicoanalyses uit op onze systemen. Enerzijds doen we dat zelf, anderzijds door externe partijen. Het beveiligingsplan wat daaruit voortvloeit. Toegang in identiteitsbeheer, daar had ik het net al even over, kort over die rollen waar we dan over spreken. Hè. Iemand heeft een bepaalde rol en dat betekent dat je gewoon tot een bepaalde set van informatie en applicaties toegang hebt. En dat wordt bepaald door de rol die je hebt. Als jij een bepaalde rol niet hebt, dan kan je ook niet bij bepaalde systemen en of informatie. Daarvan is onderdeel de autorisatiematrix. Het versleutelen uiteraard van gevoelige gegevens, het klinkt allemaal heel logisch, maar je moet er toch elke keer weer even bij stilstaan dat je het doet. En ook voor wat betreft versleutelen, die techniek gaat natuurlijk ook door en door en door. Onlangs was in het nieuws dat de nieuwste quantumcomputers ook in staat zullen zijn om versleutelingen waar een reguliere computer 1000 jaar over zou doen, een quantumcomputer dat in een paar minuten kan. Dus dat is eigenlijk de volgende uitdaging die we krijgen. Ja, de netwerken, dit is echt gewoon de digitale beveiliging van netwerken en systemen. De maatregelen, we moeten elke keer weer met onze nieuwe leveranciers of bestaande leveranciers in gesprek. Hoe hebben jullie het eigenlijk geregeld? Want wij kunnen het wel goed geregeld hebben. Maar als wij een deel bij hun in de cloud gehost hebben, dan hebben ze via een achterdeur mogelijk ook toegang weer tot ons. En eigenlijk, dit is wel mijn ding, dit vind ik echt heel belangrijk. Ik heb ooit een gesprek gehad met een cybersecurity consultant en hij zegt we kunnen de mooiste technieken kunnen we implementeren. We hebben allerlei mooie systemen, die kunnen echt heel veel tegenhouden. Maar in die end komt het erop neer dat een medewerker een mail binnenkrijgt en er zit een link in en er wordt op geklikt. En dat noemt hij dan de last line of defense. Dat is eigenlijk, want ja, die bedrijven die dit soort mails maken of wat dan ook, die testen dat natuurlijk op de systemen die wij hier implementeren voor onze veiligheid. Die zijn natuurlijk ook niet helemaal gek. Dus ja, het is echt heel belangrijk dat dat tussen de oren komt bij de medewerkers. Dus daar willen we ook heel sterk op inzetten. Ja, dan hebben we daarnaast de toezicht en de audits nog. Nou ja, fysieke beveiliging, vaak een ondergeschoven kindje, maar ook dat is een belangrijk onderdeel als je over beveiliging praat. Ik denk dat, en dat geldt niet alleen voor de gemeentehuizen, maar ik denk dat bij elk gemiddeld kantoor, als ik daar aankom lopen met mijn nette tas en mijn nette kleding en ik knik even vriendelijk naar iemand, dat ik binnen de kortste keren binnensta op een plek waar ik eigenlijk niet mag komen. Dus dat is ook onderdeel van die awareness bij de medewerkers. Nou, hoe nemen ze dan mee? Nou, het begint natuurlijk bij
En ik had een vraagje. Ja. Ik mis nog één ding. Wat nou als de hele elektra uitvalt? Want al die systemen draaien op elektriciteit. We hebben overbelaste netten. Goed schiks of kwaad schiks kan het fout gaan.
Ja.
Zijn we daar ook mee voorbereid?
Nou ja, wij hebben hier intern of hierachter staat een hele grote generator. Nou, ik heb hem wel eens horen starten. Ik vermoed dat het een diesel is, ja. Maar nee, er staat een generator. Wat er gebeurt als de stroom uitvalt, dan zitten de batterijen op kritische plekken. Die vangen de stroomklap op, zoals we dat noemen. En op dat moment wordt zeg maar de generator ook aangezet. Dus dat betekent dat de kritieke systemen in de lucht blijven. Dus dat is wat we daarvoor geregeld hebben. Als u dan vervolgens vraagt hoeveel dagen kan dat, daar durf ik u echt geen antwoord op te geven. Maar we hebben er in die zin over nagedacht.
En wordt daar ook wel eens mee geoefend?
Die generator wordt maandelijks gestart. Ja. Ja.
Zou ik nog een vraag mogen stellen?
Ja,
hoor. Over,
ja. Ja.
Want het viel mij op bij het lezen van het, ik geloof, informatiebeveiligingsplan.
Ja.
Dat password safe en logging average en security instructie, die kregen allemaal maar één plusje voor prioriteit. En mijn eerste gedachte was, maar is dat niet eigenlijk het begin? Want als je inderdaad slecht omgaat met loggingegevens en met mm-hmm. paswoordenbeheer, et cetera, mm-hmm. phishing mails,
ja.
Ja, dan kun je nog zulke fantastische systemen hebben.
Ja, ja.
Maar dan ben je gewoon weg.
Ja, het kan zijn, maar dat, dan doe ik even een aanname dat daar één plusje staat, omdat we daar al mee bezig zijn met die onderwerpen.
Ah, okay.
Dat, maar dat vermoed ik wel. Koen, kan jij daar wat...
Zeker. Wat even moeilijk kijken, maar we zijn inderdaad daarmee bezig. Het heeft zeker wel prioriteit, maar we proberen ook met andere technieken het ook op te lossen. Dus...
Ja, want achter password safe zag ik wel ook poor staan. En dan toch maar één plusje. Dus nou, ik was daar wel een beetje door getriggerd van. Maar...
Nou, heel toevallig heb ik afgelopen dinsdag het voorstel in handen gehad voor een password safe. Dus we zijn daar al mee bezig. Ja,
ja, dankjewel. Hier wordt dan de hele tijd over het voorkomen gesproken, nu tot even. Is er ook een protocol als het uiteindelijk... een keer een moment komt dat het toch misgegaan is en wij ook in de krant staan. Is daar ook zo'n protocol? Want u geeft mij bijna het gevoel van, het is niet een vraag of, maar wanneer er iets gaat gebeuren.
Ik ben blij.
Dus ik denk dat er ook een heel systeem achter moet zitten, ja. Op het moment dat er wel mensen
Klopt.
Onbevoegd iets doen.
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk de standaard IT standaard IT-oplossingen. Denk daarbij aan backup voorzieningen. En we kunnen zoveel jaar terug in de tijd met data en gegevens en dat soort zaken. Tegelijkertijd hebben we in zeg maar onze basisomgeving, die bevindt zich ook over twee fysieke locaties op meerdere plekken, schaduwsystemen. Dus daar wordt wel degelijk iets mee gedaan. Ik zal wel heel eerlijk zijn dat we het nog niet volledig dichtgetimmerd hebben. Maar aan de andere kant, als ik het dan even zo kan zeggen, we hebben natuurlijk de wettelijke verplichting rondom de GBA. Op het moment dat de burgerzakenapplicatie, op het moment dat die omvalt of wat dan ook, dan moeten wij als gemeente dat binnen 72 uur weer in de lucht brengen. En dat is wel helemaal geborgd, dat proces.
Het gaat me niet zozeer om weer dingen aan de praat te krijgen, maar het gaat mij erom van hoe snel reageert een systeem of hoe snel reageert de mensen zoals u en uw collega's om te voorkomen dat er te veel data verdwijnt.
Dat is iets wat we met onze externe leveranciers afspreken. Als ik ook dan even de aanbesteding van de ICT-dienstverlening voor de geest haal. Ik kan er inhoudelijk niet te veel op zeggen, omdat dat nog deels onder embargo zit. Maar de uitvraag daarin, daar hebben wij een hele grote paragraaf beschreven van hoe gaan jullie om met, en dat noemen ze dan managed detection en response. Hoe reageren jullie op incidenten op de infra? Vangen jullie dat af? Wat zijn jullie acties? Want dan hebben we gewoon de terzakenkundige personen, lees de leveranciers, voor nodig om dat goed te doen. Dus dat is wat we daar proberen in te borgen.
Dat toch nog even een korte vraag, als het mag.
Ja hoor.
Dat betekent dat er dus een schakel zit naar buitenhuizen. Dus dat u eerst in contact moet komen met huizen. Terwijl er mensen zijn die in data actief zijn. Je zou bijna verwachten van... dat we de brandweer uit Heerlen gaan bellen omdat er hier wat in de brand staat. Of begrijp ik het verkeerd?
Het is precies andersom. De brandweer gaat ons bellen dat er iets in de brand staat. Dat is hoe wij het uitgevraagd hebben. Want dan is de leverancier de brandweer in dit geval, ja. Ja. Is dat... Nee, het is een hele goede vraag. Want het is het zijn wat dat betreft ook gewoon... Ja, het zijn complexe, het is complexe materie en... Ja, de aanvallers zijn ook heel verstandig, om het zo maar te zeggen. Dus ja, dit is wel echt iets wat aandacht heeft bij alle uitvraag van SaaS-applicaties. Hoe organiseren jullie dat in het geval van digitale huisvredebreuk, hè? Of om het zo maar te zeggen. Ja. Ik zie daar iemand.
Ja, we hebben de vraag al eens eerder gesteld, maar nu komt die denk ik ook wel is die van toepassing. En misschien kom je er nog op, maar je had het net over dat GBA, hè, van de burgerzaken. Maar er zijn natuurlijk meer diensten die moeten doorgaan, ook al ligt de gemeente plat. Hebben wij daarvoor met andere gemeenten iets geregeld? Hebben wij een bedrijfscontinuïteitsplan, heet dat, heb ik geleerd.
Wat bedoel je met andere gemeenten?
Nou, we hebben een voorlichting bijgewoond van de VNG en de politie onder andere. En die zeiden, het is redelijk gebruikelijk dat gemeentes met elkaar afspraken maken om voor het overnemen van taken. Bijvoorbeeld uitkeringen verstrekken. Je kan je voorstellen wat er gebeurt als mensen in grote getalen hun geld niet krijgen of zo. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik heb gehoord dat bijvoorbeeld Hilversum, Geuzemeren, die wisselen dat onderling uit. En die hebben daar ook geregeld contact over. Hebben wij dat ook?
Voor de uitkering hebben we dat soort afspraken ook met Hilversum. Binnen de regio om dat te kunnen ondervangen. Daarnaast kunnen we ook tegenwoordig kunnen we ook heel veel online aanvragen. Dus we kunnen ook heel snel omschakelen naar andere omgevingen. Die dan veilig zijn. Zodat de inwoners wel gewoon een uitkering kunnen aanvragen. En ook kunnen uitkeren, uitbetalen. Daarin zijn we wel weer afhankelijk van de BNG natuurlijk. Dat zeiden. Maar we hebben wel een soort van plan om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen. Met een soort van crisisplan. Maar crisis misschien te zwaar woord.
Ja, gaan we even door. Nou ja, ik was dus natuurlijk bij het draagvlak. Hè. Dat begint bij bestuurders en management. Dat die ook begrijpen waarom we dit doen. Het hoort er gewoon bij tegenwoordig bij het werk, om het zo maar te zeggen. Duidelijke communicatie. Waarom doen we het nou eigenlijk? Medewerkers betrekken bij het proces. Adviescommissie. Met ambassadeurs, zodat we ook kunnen toetsen met niet-technische mensen. Want ja, ik als een persoon met wat meer technische achtergrond kan soms iets makkelijker over dingen heen stappen gevoelsmatig. En dan is het altijd wel handig als ik even gechallenged word, om het zomaar te zeggen, door iemand die zegt van ja, het is allemaal mooi wat jij vertelt, Emiel, maar ik snap er geen snars van. Nou, dat vind ik altijd heel fijn, want dat dwingt mij ook weer om me even terug te verplaatsen in de andere kant, om het zomaar te zeggen. Opleiding en bewustwording, waarbij wij ook, we willen dit ook echt verplicht gaan stellen. We weten bijvoorbeeld instanties als de ABN AMRO, daar mag je niet eens inloggen zonder dat je eerst een security cursus hebt gedaan. Pas als je dat hebt gedaan, dan pas werkt je inlog. Nou ja, dat zijn, je moet ook weer aanvragen, moet het allemaal zo streng, maar het geeft wel aan dat je er echt wel serieus over na moet denken. Bewustwording, een ander voorbeeld wat ik had. Ik was laatst een keertje bij de luchtverkeersleiding Nederland. En we kennen allemaal wel die bordjes van wat te doen bij ontruiming. Hè, BHV en die en dat. En toen stond er onder een kopje wat te doen bij cybercrime. En toen dacht ik van nou, dat is wel heel interessant dat je cybercrime op hetzelfde niveau zet als een ontruiming van je pand. Omdat het in de brand staat. Ik denk, dus dat heb ik hier ook al gezegd. Van, ja, misschien, daar begint het al mee. Hè, dat ze het woord gewoon wat vaker zien. Nou ja, wat is dan de positieve impact? Want het is natuurlijk allemaal wel van, hè, oh, pas op, pas op, pas op. Maar het moet ook positief. Uiteindelijk is het ook in je privésferen, als je mensen dit leert, kan het ook in je privésferen gewoon heel handig zijn. Al is het maar om je kinderen te begrijpen. Gebruik maken van positieve bekrachtiging. Ja, we willen het wel op een positieve manier brengen. Maar ja, dat neemt niet weg dat op het moment dat het, neem niet weg dat als iemand gewoon consequent niet luistert of niet meewerkt of het niet naleeft, ja, dan zul je daar wel iets mee moeten, laten we het zo maar zeggen. Dus dit was eigenlijk wat ik in 20 minuten wilde vertellen, waarvan ik nu zie dat ik er veel langer over gedaan heb. Dat is dan mede door mijn eigen enthousiasme gekomen. Ik hoop wel dat ik jullie een beetje een inzage heb kunnen geven qua informatiebeleidsplan waar we mee bezig zijn en het informatiebeveiligingsplan. En dat was, ja, twee.
Margo, wees er ook al net even naar. Wij zijn, in ieder geval vorig jaar zijn we op een horroravond geweest, zeg maar. Het ging hier over, cybercrime, waar gewoon inwoners mee te maken hebben, maar ook wel gemeentes mee te maken hebben. En wij allen als raadslid zouden ook een risico vormen door onze iPad, werd een voorbeeld, misschien waren jullie er ook bij. Er was een soort quiz, zeg maar, met rode en groene kaarten geloof ik. Maar in ieder geval, een raadslid had ingelogd op zijn Go of op zijn laptop bij de HEMA, op de wifi van de HEMA. En dat leidde er uiteindelijk toe, via een hack, dat zelfs de bruggen dicht bleven, dat de ambulance te laat was in het ziekenhuis, nou ja, et cetera. Toen was er ook een ISO van een andere plaats die zei van nee, het is allemaal gecompartimenteerd. Dat kan eigenlijk nooit. Nou, ik wilde graag van jullie de bredere context van, zijn de slapeloze nachten terecht of ik durf niet meer in te loggen bij de HEMA of op vakantieadres.
Ja, kijk. Dus,
nog één vraag. Zou ik die andere vraag ook meteen doen? Ja. Wij hadden vorige periode waren er mailadressen via, konden we mailadressen via de gemeentehuizen. Dat is op de een of andere manier, ik dacht dat het vanwege iets met veiligheid opgeven, maar van andere gemeenten hoorde ik van, nou, dat is onzin. Maar waarom kan dat niet meer? Of is dat u ook niet bekend?
Nou, ik ken de context van die casus niet. Daar verzit ik hier niet lang genoeg om daar iets over te zeggen. Ik weet dat bij sommige gemeenten wel de raadsleden een gemeentelijk adres hebben. Ik weet ook dat er gemeenten zijn waar het niet zo is. De ene keer wordt er gesproken van ja, heeft te maken met dualisme. Maar goed, ik heb daar nog niet, ik heb daar nog geen echte mening over. Ja. Nee, maar misschien is het wel goed om dit toch even te noteren. Dat, ja, wellicht dat dit nog eens ergens een keer in een informatiemanagementoverleg ter sprake kan komen. Van wat is dat dan? Ik weet exact de context niet. Betreft de wifi van de HEMA. Ja, weet ik niet het informatiebeveiligingsplan van de HEMA. Overigens heb ik best wel vertrouwen in die organisatie. Maar wat wel belangrijk is om te realiseren, het aanloggen op een wifi-punt wat je niet kent, en daar valt de HEMA dan toch onder, ondanks dat je de HEMA wel kent, dat wordt toch altijd wel afgeraden. Ja, want we weten niet wat voor encryptie erin zit. Ik kan heel diep in details gaan. Het is ook relatief makkelijk om daar een, dat noemen ze een man-in-the-middle attack te doen. Houdt in dat ik een wifi-punt met dezelfde naam daar neerzet. En dus dat zijn relatief simpele aanvallen, om het zo maar te zeggen. Dus ja, dus... En ja, het horrorscenario wat zich daarna ontvouwt, zoals u dat omschreef, hè, dat een iPad van iemand en dat de bruggen op een gegeven moment niet meer open kunnen. Kijk, in theorie kan dat. Maar dan de organisatie van wie die iPad is of waar het beheer op die iPad wordt gedaan, daar zou ik dan wel achter mijn oren krabben van jongens, hoe hebben jullie het geregeld? Want inderdaad, u zei compartimentering. Compartimentering is een heel belangrijk mechanisme van beveiliging in IT-land. Dat je alles in hokjes stopt en dat alleen maar bepaalde apparaten tussen die hokjes met elkaar mogen praten en ja, allerlei andere voorwaarden. Dus dat, dan probeer ik het even heel snel technisch uit te leggen. Ja.
Dank u wel. Mevrouw Lewin, Partij van de Arbeid.
Ja, ik aansluitend op wat mevrouw Okkema net vroeg. Wij weten als raad, ja, laat ik voor mezelf spreken. Ik weet als raadslid helemaal niks hiervan. Dus is mijn thuis wifi, is dat veilig? Kan ik welke e-mailadressen zijn goed, veilig en goed? Kan ik een bedrijfs-e-mail gebruiken? Zie ik ook bij sommige collega's. Die hele bewustwording van wat kunnen we fout doen? Hè? Dit was een serious game, noemen ze dat. Ja. En dan hadden we dus ingelogd bij de HEMA in dit geval. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk in praktijk. Of je zit op de sportschool, weet ik veel, ergens openbaar net. Je denkt, ik ga nog even wat doen. Dus in hoeverre moeten wij daar niet een training in krijgen? En ook, welke linkjes moet je nou bijvoorbeeld niet op... Ja, ik weet niet, ja, is nee, dat ik überhaupt snap te leren?
Ik snap uw vraag.
Snap je hem?
En voor wat betreft die training, volgens mij, en dan kijk ik even naar rechts, naar Amy, volgens mij is deze vraag al eerder voorbijgekomen en hebben we toen ook aangegeven dat als er genoeg animo is, dat we daar iets voor kunnen organiseren. Dus dat is dan de oproep aan jullie, als die animo er is, dan kunnen wij dat organiseren. Dat is één. Twee, of uw wifi thuis veilig is, dat zult u aan uw systeembeheerder thuis moeten vragen, zal ik maar... Nee, dat gekkigheid. Nee, maar en ook wat u zegt, ja, op welke link kan ik wel of niet klikken? Als ik dan even een klein doorkijkje geef naar hoe zo'n training eruit zou kunnen zien. Wij zullen dan eerder gaan vertellen welke kenmerken heeft een phishing mail. Wat zijn nou de paar kenmerken? Maar ja, het kan vandaag zijn dat de link er zo uitziet en morgen ziet hij er zo uit. Hè? En ook daarin, AI gaat ook heel hard. En dat betekent dat, ik zeg altijd gekscherend, de mails van onze oom en tante uit Nigeria, die herkennen we wel. Daarvan weten we dat die weg kan. Mocht u een keertje tijd hebben, ik wil hem desnoods even als link meesturen, maar daar staat op TEDx staat een filmpje van een jongen die is gaan antwoorden op die mails. Die heeft een heel gesprek gevoerd. Nou, dat is hilarisch. Ik wil dat linkje er wel even bij sturen, of alles maar even ter vermaak.
Goede basishouding, goede basishouding. Ja.
We gaan verder met de vragen. Ja. De heer Koning Leefbruis.
Ja, ik heb nog een vraag over het informatiebedrijfsplan. Want wij geven aan dat datacenter energie neutraal moeten zijn. Nou gebruiken ze ook heel veel water. Hoe wordt daar naar gekeken? Dat is één. Het tweede, misschien is het handig dat de vragen die ik heb gesteld en de antwoorden ook met de rest van de commissie worden gedeeld.
Ja, dat sowieso. Waterverbruik bij datacenters, ja, dat is voor de koeling, hè? Dat is daar onderdeel van. Nou ja, in ieder geval nemen we het wel mee van hoe is een datacenter zo duurzaam mogelijk. En ik maakte net de grap over IJsland een beetje aan het begin van mijn presentatie. Het is ook geloof ik echt een van de ambities van IJsland om een soort datacenter-eiland te worden. Want ja, die kunnen relatief schoon en makkelijk dit soort dingen neerzetten, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het is, kijk, we houden er echt rekening mee. Klein inkijkje, de discussie die nu ontstaat met Amerikaanse softwareleveranciers, dat verhaal van die wachtwoordkluis, wat we afgelopen dinsdag dan bespraken, daar hebben we ook gezegd van laten we hier nou eens een casus van maken en kijken of we dit in Europa kunnen plaatsen. Dus een Europese leverancier in plaats van de gevestigde Amerikaanse leveranciers. Dus ook een testcasus van, ja, je wilt toch even gaan kijken van hoe gaat dat dan als we het op een andere manier gaan regelen.
Mevrouw Loenen, VVD.
Dank u wel. Ja, we hebben heel veel ook gehoord over het op linkjes klikken, dat je daar heel erg op moet letten. Nou heb je ook binnen bedrijven soms massaal de fake facturen. Worden daar ook signalen voor afgegeven of is dat vooral de bewustwording van de medewerkers dat zij daarop letten? Want
ja, enerzijds wordt dat technisch afgevangen in, dat noemen wij dan het spamfilter. Die wordt ook regelmatig, of ja, dagelijks bijna geüpdate op nieuwe aanvallen, om het zo maar te zeggen. Maar ook hier is het bewustwording, nog steeds. Het is zelfs zo, ik refereerde aan dat gesprek met die security consultant. Zij targeten dus ook echt op afdelingen. Als ze een afdeling P&O targeten, dan gaat het over cv's. Op het moment dat het financiën is, zullen het facturen zijn. En zo zoeken ze dus echt hun doelgroep erop uit. En kijk, heel veel mensen hebben gewoon een LinkedIn-profiel. Dus het is ook relatief makkelijk te achterhalen wat iemand voor werk doet. En dat kan dan misbruikt worden. Dus daarom, ja, de last line of defense blijft gewoon ten alle tijde heel belangrijk als het gaat over beveiliging in de breedste zin van het woord.
Dank u wel, meneer Van Kalken. En, ik kijk de commissie rond. Er zijn een hoop vragen gesteld, dat is heel fijn. Dat betekent dat het onderwerp tot uw verbeelding spreekt. Zijn er nog andere... Ah, ja, kijk. De heer Baltus, D66. U heeft een vraag.
Ja. Nou ja, eigenlijk heeft AI een vraag. Ik dacht, dat doen mijn studenten ook altijd. Ze stellen een hele goede vraag en dat is gewoon een vraag van de AI. Maar AI is heel nieuwsgierig. Hoe balanceert de gemeente Huizen de noodzaak van robuuste informatiebeveiliging met de snelle en toegankelijke dienstverlening voor inwoners? Dus aan de ene kant moeten inwoners overal bij kunnen real-time.
Ja, dat is ook precies het spanningsveld. Hè? Om het even in een andere context te plaatsen, maar onder water is dat hetzelfde. Dat gaat over beveiliging versus gebruikersvriendelijkheid. Want dat is eigenlijk volgens mij waar we hier over praten. En dat is en blijft een weegschaal. Het is elke keer wegen, toetsen. Dus ja, het komt ook voor dat als er een vraag is van ja, dat moet snel, dat we dan soms echt moeten zeggen, ja jongens, als we het snel willen doen, dan lopen we gewoon risico's. En dan zeg in ieder geval, ik als persoon zeg dan, ik ga mijn naam daar niet onder zetten. Als iemand anders zegt van het moet, dan zal ik nog steeds zeggen, ik ben het er niet mee eens. Ik vind het niet verstandig. Maar dat is volgens mij, als ik even kijk hoe wij hier werken, dat is wel hoe wij werken, zeg maar. Dat wij wel elke keer kijken van ja, goed dat het snel moet, maar het moet nog steeds gedegen en veilig gebeuren. Ja, dan kom ik altijd denken aan de cabaretier, Daniel Arends. Dan wordt er een vraag gesteld, zegt iemand goede vraag en dan zegt hij altijd terug, maar heb je ook een goed antwoord? Goed, dat was mijn afsluiting voor vanavond.
Ja, dank u wel, meneer Verkolk. Misschien nog aan de AI inderdaad vragen of het een goed antwoord is, maar... ik kijk de commissie nog een keer rond om te zien of er niet nog een laatste nabrander is. Dat is niet het geval, dan heb ik hem. Dan wil ik u beiden heel hartelijk danken voor uw zeer verhelderende verhaal. En het geeft ook wel een veilig gevoel, moet ik u heel eerlijk zeggen. Dus dank daarvoor. Goed, daarmee is agenda punt 7, de behandelpunten, afgehandeld. Dat brengt ons bij agenda punt 8, financiële overzichten van de commissie. Ik zou willen voorstellen om dit voor kennisgeving aan te nemen. En daar bent u het zo te zien mee eens. Dan agenda punt 9, de toezeggingenlijst. Daar zijn voor de commissie ABM geen zaken die een besluit nodig hebben. Dus neem aan dat u ook kunt instemmen met de toezeggingenlijst zoals die voorligt. Dat is het geval. Nou, dat brengt ons dan bij agenda punt 10, de rondvraag. Zijn er nog zaken voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan wil ik u allen hartelijk bedanken. Het is 9:05. Daarmee heeft u nog een prachtige avond voor de boeg. Ik wens u allen een goede avond, wel thuis en graag tot over 2 weken in dezezelfde zaal. Goedenavond, dames en heren. Ik bemerk dat u nog bent blijven zitten, dus ik wil graag de vergadering heropenen. En even kijken om te bezien of er wellicht toch vragen zijn die we met elkaar moeten bespreken, of dat ik definitief de vergadering kan sluiten. Nee? Oké. Dan bij deze sluit ik de vergadering.
U kunt echt naar huis.
Het is hier een keukengesprek geworden.